Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, het is maandag, dan blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Vandaag is dat de decaan van de Vlerick Business School, Marion de Bruyne. Goedemorgen, Marion.
Goedemorgen, Bert.
Als de federale regering doet wat premier De Croo heeft aangekondigd, zit de fiscale hervorming in de finale fase. Wat mogen we nog verwachten deze week? En China publiceert ook deze week als eerste economische grootmacht de groeicijfers van het eerste kwartaal. Hoe belangrijk is dat voor onze eigen economie? En welke houding moet Europa aannemen tegenover artificiële intelligentie? Omarmen of reguleren? Het is maandag 17 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
Na de paasvakantie gaan we door met de hervorming van de pensioenen en met de fiscale hervorming. Dat beloofde premier De Croo bij de voorstelling van de begrotingscontrole eind vorige maand. Was dat? Wel nu, we zijn zover. De paasvakantie is gedaan, of toch in het Nederlandstalig onderwijs. Wat verwacht jij nog van deze regering, Marion?
Ja, toen ik in deze podcast ook vooruitkeek naar dit jaar, drukte ik de wens uit dat 23 geen nutteloos tussen overgangsjaar zou worden. Want we weten dat hervormingen nodig zijn, dus dat daaraan gewerkt wordt is op zich positief. Dus ook ik kijk uit naar hoe het gaat landen, vooral natuurlijk vanuit het perspectief van de impact op onze bedrijven.
Waaraan denk je dan, die impact?
Een van de kernvragen lijkt mij, hoe kan je werken meer belonen en die beoogde 80% werkzaamheidsgraad bereiken? Dat is belangrijk voor bedrijven om het groot aantal vacatures ingevuld te krijgen. Maar hoe doe je dat? En tegelijk in feite niet de tak van de boom waarop je zit af te kappen door het ondernemersklimaat aan te tasten. Want kapitaal is zeer mobiel in een internationale context.
2.
Die fiscale hervorming die moet ervoor zorgen dat we de overheidsschuld onder controle krijgen. In dat verband is het deze week uitkijken naar de voorstelling van de recente World Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds. Het document is dat van de Nationale Bank in samenwerking met het IMF gaan in op de overheidsschuld en hoe die te verminderen. Ook jou belangrijk om te weten hoe we daarvoor staan, Marion?
Ja, het IMF heeft het in zijn recente rapport over een rocky recovery, dus macro-economie. Ja, voor de ene econoom op dit moment is het glas half vol en voor de andere is het half leeg. Maar hoe dan ook zitten we niet in een context waar automatisch de wind in de zeilen zit. Dat voelen bedrijven ook wel heel duidelijk. Er moet goed nagedacht worden over de juiste strategische keuzes. En die economische context die heeft ook impact op de overheidsfinanciën. We kunnen niet zomaar rekenen op een sterke economie. Koppel dat aan de hoogblijvende interesse en dat plaatst het thema van overheidsschuld en welk niveau verstandig is in de picture. In die context was er ook de recente waarschuwing van het ratingbureau Fitch om de kredietscore van België te verlagen. Dus een van de conclusies uit het IMF-rapport gaat over de hervormingen die nodig zijn om die overheidsschuld in te perken. Dus ik denk dat die inzichten ook wellicht deze week het debat zullen voeden.
3.
Morgen dan zitten vakbonden en directie van Delhaize voor het eerst samen met een sociaal bemiddelaar. Gaat natuurlijk over dat conflict na de aankondiging van de verzelfstandiging van 128 supermarkten van Delhaize. Een plan dat de vakbonden absoluut niet zien zitten. Staat deze week trouwens nog meer te gebeuren in die retailsector. De bonden overhandigen vandaag hun eisenbundel aan de werkgevers. In het kader van de onderhandelingen voor de hele sector is dat. En het is vandaag ook ondernemingsraad bij supermarktketen Mestdag, nu in handen van het Franse Intermarché, vooral actief in Franstalig België. Ook daar vrezen de bonden de uitrol van dat franchise-model. Hoe kijk jij naar die ontwikkelingen in die hele retailsector, kan je wel zeggen?
Ja, als we het brede perspectief nemen, dan is er eigenlijk een rode draad. Hè, want dit speelt zich ook af in andere sectoren, in andere landen. En dat is, die rode draad is dat retail eigenlijk echt wel op zoek is naar het juiste businessmodel. Vaak ook tegen een achtergrond van hoe doe je fysieke retail in wat een e-commerce wereld is geworden. En een model dat daarbij komt bovendrijven is een model dat de sterkste combinatie kan maken tussen lokaal en centraal. Het is een boutade die vaak gebruikt wordt van retail is detail. En dat wil zeggen dat aansturing heel dicht bij de klant en de markt met flexibele teams, dat dat toelaat om kort op de bal te spelen en in te spelen op wat de klant wil. Hyperlocal is een term die daar vaak voor wordt gebruikt. En als je dat kunt combineren met centrale aankoop, branding, logistieke kracht, dan komt dat eigenlijk bovendrijven als een competitief businessmodel in retail. Op zich dus geen puur Belgisch gegeven.
China dan, dat publiceert morgen groeicijfers van het eerste kwartaal. Economen verwachten een groei van 2% kwartaal op kwartaal. Dat na een nulgroei nog een kwartaal eerder op jaarbasis kijken ze naar een groei die rond de 3,8% zou moeten landen. Stijging is vooral te danken aan de heropleving van de economie rond de jaarwisseling. Toen zette China een punt achter zijn zero-covid-beleid. Hoe belangrijk blijft dat China voor onze economie, Marion?
Maar het blijft de tweede grootste en ook groeiende economie ter wereld. Dus interessant om te zien of die post-covid-heropleving zich ook manifesteert. En dat is voor onze bedrijven ook relevant aan twee kanten. Hè. Enerzijds is er China als afzetmarkt, maar er is ook China als leverancier van cruciale onderdelen en grondstoffen. En vooral in dat tweede verband gaan er toch ook wel meer en meer stemmen op om te waarschuwen voor een te grote afhankelijkheid van China.
Stemmen vooral in Europa kan je die horen. Het heeft dan te maken met ook onze eigen Europese strategische autonomie, zoals die in de Europese Unie nu wel aan bod komt. En tegelijkertijd heb je dan bijvoorbeeld Europees Commissievoorzitter von der Leyen, die tijdens haar China-trip twee weken geleden nog zei, ja, we gaan de banden niet doorknippen, we moeten behoedzaam zijn. Toch een slag om de arm houden als het over China gaat?
Ja, uiteraard. Wil je je niet afsluiten. Hè? Daar is China ook te groot voor, zou ik zeggen. Maar we hebben de voorbije jaren toch heel wat beleefd. Hè? De COVID, geopolitieke spanningen, de oorlog in Oekraïne. Er was ook nog de blokkering van het Suezkanaal. En ik merk toch wel dat bedrijfsleiders vandaag beseffen hoe al die impact die een impact kunnen hebben en dat ze al die evoluties toch wel in hun strategische scenario's moeten integreren en vooral anticiperen.
Ja, inderdaad. Ja, zo lijkt het, als je dat zo opsomt, meer dan ooit belangrijk. Hè? Dat geostrategische plaatje, ook voor de economie, voor business.
Absoluut. En ik merk dat duidelijk bij ons, bij Vlerik, dat bedrijfsleiders en MBA-studenten, die hebben echt wel een hernieuwde interesse voor alles wat macro-economie en geopolitiek betreft. We gingen er misschien iets te gemakkelijk van uit dat we in een frictieloze, geglobaliseerde wereld zaten. Die illusie is wel een beetje aan het diggelen geslaan de voorbije 3 jaar.
Even nieuws voor de beleggers dan. Waar kunnen die naar uitkijken deze week? Daar resultaten natuurlijk woensdag. Naar die van beeldvormingsgroep Barco, vastgoedbedrijf WDP in eigen land. En die van de producent van chipmachines ASML in Nederland. Ook in de VS komt het resultatenseizoen op kruissnelheid. Cijfers van streamingdienst Netflix morgenavond. En natuurlijk de elektrische autobouwer Tesla een dag later. Grote namen die er aan zitten te komen de volgende dagen met resultaten. Wat pik jij eruit, Marion? Naar welke cijfers ben jij nieuwsgierig?
Wel, ik volg Netflix al meer dan 20 jaar en het blijft een zeer boeiend verhaal. Vandaag, wat betreft de kwartaalresultaten, zijn er eigenlijk 3 redenen om er wat extra aandachtig naar te kijken. Ten eerste is de vraag of ze de groeitrend van het vierde kwartaal kunnen verder zetten. Het tij leek te keren na een post-covid-terugval die Netflix kende. Dus de vraag is of dat bestendigd wordt. Een tweede is ook eens kijken naar een aantal nieuwigheden die ze geïntroduceerd hebben. Er is het nieuwe model met reclame en er is ook het nieuwe paid sharing model dat gezinnen er zou moeten toe aanzetten om geen account meer te delen. Dus dat is ook interessant hoe dat verder evolueert. En tot slot is er ook een leiderschapstransitie bij Netflix. Hè. Oprichter en CEO Reed Hastings, die schuift op richting het voorzitterschap en geeft de fakkel door. Dus dat is uitkijken naar de verandering die dat met zich meebrengt.
6. En ook een beetje tech zou je kunnen zeggen, want in het Europees Parlement wordt onderhandeld over de regelgeving voor artificiële intelligentie. Daar zou deze week een gezamenlijk standpunt moeten komen, of dat zegt toch een van de betrokken Europarlementsleden aan de Financial Times afgelopen weekend. Stemming in de commissies, later deze maand standpunten tussen de fracties liggen nog uit elkaar. Maar ja, die regelgeving over ja, wat moeten we nu doen met die snelle ontwikkelingen in de artificiële intelligentie. Interessant, maar ook moeilijk dossier, denk ik. Marion, wat denk je?
Ja, zoals gewoonlijk loopt regulering achter op de technologie zelf. Dat is op zich ook normaal, maar wil niet zeggen dat er geen pijnpunten zijn. Bijvoorbeeld gaat het hier over auteursrecht en wie eigenaar is van content. Als ik nu een tekst bijvoorbeeld schrijf met behulp van AI, is dat dan mijn tekst en welk bron vermeld ik? Maar vooral zoals met de generative AI, zoals ChatGPT, gebruikt origineel materiaal om die AI te trainen. Maar hoe worden de producenten van dat originele materiaal daarvoor dan erkend, is een van de vragen. Mogelijk vergoed natuurlijk is een achterliggende gedachte. Nu, ik ben zoals altijd een tech-optimist, maar we mogen ook niet blind zijn voor de mogelijke donkere kantjes.
Ja, donkere kantjes, wat kan dat dan zijn?
Maar ik denk dat AI opent heel wat mogelijkheden, hè? Maar we kunnen ook ons inbeelden dat we in een soort van Orwelliaanse wereld terechtkomen. Hè? Er wordt bijvoorbeeld gekeken, hè, ook vanuit de EU, naar zaken zoals predictive profiling of emotieherkenning en hoe die kunnen gebruikt worden in welke context. Het is eigenlijk ook vooral wanneer generative AI wordt dan geïntegreerd in andere applicaties, dat het nog heel moeilijk wordt om te weten wat nu mens of machine is. Die grens wordt echt wel flinterdun. Dus ook een van de voorstellen is dat het altijd duidelijk moet zijn als een chatbot aan het werk is of een echte mens. Op dit moment is dat eigenlijk vaak ook heel duidelijk door de chatbot te gebruiken, maar technologie evolueert snel.
Ja, inderdaad. In dat opzicht, ja, dan toch goed dat, ja, laten we zeggen, Europa hiermee bezig is, aan regulering werkt. Er is een soort EU-traditie daarin, hè. Denk bijvoorbeeld aan de privacybescherming, het hele GDPR-regelgeving. Goed dus dat ze dit nu oppakken, zeg maar?
Ja, Europa lijkt eens meer het voortouw te nemen op het gebied van regelgeving. Tegelijk moeten we toch ook wel constateren dat Europa niet het voortouw aan het nemen is op het gebied van ondernemerschap en technologie en welke bedrijven daar nu echt leidend zijn in de race. Het lijkt alsof dat de race zich nog maar eens buiten Europa aan het afspelen is. En dat is natuurlijk een spijtige vaststelling. En het zou spijtig zijn als regulering onze enige bijdrage is.
7. En we hebben nog een tip voor modeliefhebbers. Nu zaterdag opent het Modemuseum in Antwerpen een expo met werk van de legendarische fotograaf Man Ray. Man Ray en mode toont werk dat hij gemaakt heeft voor toonaangevende couturiers, Paul Poiret, Coco Chanel, ook belangrijke modemagazines, Harper's Bazaar, Vanity Fair en Vogue. Iets voor jou om eens naar te gaan kijken, Marion?
Het leven is niet alleen business, dus mode interesseert me zeker wel. Dus bedankt om dit op mijn radar te zetten, ga ik zeker bekijken.
En daarmee zitten de 7 van deze week erop. Dankjewel voor je inzichten, Marion de Bruyne.
Met plezier, Bert.
Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen en tot morgen.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.